Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Ja, het is.
Noemen ze het nog één keer voluit?
Alexandros.
Achternaam?
Gatzacharias.
Gatzacharias.
We zijn begonnen.
Gatzacharias.
Ik zeg, we starten hem hier. Ik hoef het nou niet te herhalen. Welkom Alexander. Hey, in de podcast Passie voor Technologie.
Dankjewel.
Super tof om je hier te ontvangen. Ik wil niet zeggen guilty pleasure voor gaming, maar dat is echt jouw passie.
Ja, zeker.
En niet eens guilty.
Nee. Zeker niet guilty.
Nee. Zoals velen gaat ons verleden iets verder. Dus ik heb je ook eerder van je expertise gebruik mogen maken bij de vorige werkgevers. Ja. Toen we nog een innovatiecentrum hadden, dat weet je niet hè?
Nee.
Gebruikte ik Alexander vaak als wij klanten over de vloer hadden om in ieder geval een mooie presentatie, pitch van alle paradepaardjes daar. Ik vind het niet gek dat hij later nog vele malen op podiums heeft gestaan.
Wat deed je dan in zo'n innovatie?
Ja, ik heb echt heel veel gamification presentaties gegeven aan bedrijven. Dus toen werd ik gevraagd door Jimmy of Henk van Haasen was ook een afnemer, zeg maar.
Ja. En wat laat je zien dan?
Nou ja, voornamelijk wat gamification is. Hoe kan je het gebruiken in je producten, in je software. Ja. Een vraag die je dan heel vaak krijgt is, we willen engagement verhogen van onze users. Nou, is gamification dan een best wel goede tool om dat voor elkaar te krijgen.
Dus, dat is ook de reden waarom je vandaag hier bent. Koen en ik die waren een lijstje aan het maken eind vorig jaar. Ja. Van hey, wie vinden we nou super cool om dit jaar in de podcast te hebben?
Er stond toch wel één naam bij mij helemaal bovenaan.
Ja.
Dat kon niet.
Dat was jezelf toch? Nee, maar weet je, zo cool denk ik hoe jij die passie, maar ook gewoon de vorm van gaming. Hè? Dus maar ook de principles van gaming. Zeg maar verwerkt ook in je dagdagelijkse werkzaamheden bij de klant. Nou, ik denk dat het wel een hele toffe rode draad is van vandaag om onze luisteraars daar eens mee te nemen.
Ja, zeker.
Cool. Hey, maar hoe wij altijd beginnen, Alex. We vragen altijd, wie is Alex? Je wil een klein tipje van de sluier.
Wie is Alexandros?
Right. Alexandros, ja, ik zal het kort houden. Nee, het is Alexander Gatzacharias. 33 jaar, al een maandje. En ik werk nu anderhalf jaar bij J-Driven. Wow, ietsjes korter. En dus eigenlijk, ik heb games gestudeerd. Nou, ik heb in Griekenland opgegroeid, in Nederland verhuisd. En HBO game development gedaan. En na mijn HBO heb ik een master in game studies gedaan. Dus zeg maar, ik heb 5-6 jaar van mijn leven in ieder geval games gestudeerd.
Je hebt echt van je hobby werk kunnen maken, man.
En toen was ik klaar met studeren. Toen dacht ik, oké, wat wil ik doen? Wil ik de game industrie in? Nou, ik vond dat toch best wel spannend. Want er is een hele... crunch, echt een cultuur rond crunch in de game-industrie.
Wat is dat, crunch?
Ja, dus gewoon keihard werken voor... Ja.
Voor weinig?
Voor weinig, ja. Zou je het kunnen zeggen. Ik had een paar sollicitaties geprobeerd. En toen werd dat niet, want ze zochten allemaal mensen met zoveel jaar ervaring. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar de software engineering in. Echt de software development. En dat pakte heel goed uit, want ik kon al meteen mijn gaming-achtergrond inzetten. En dat kan ik nog steeds, dus dat scheelt.
Hé, waar is ooit die, want ik vind het wel leuk om te horen, waar is die passie ontstaan? Jouw eerste contact met gaming of computers, hoe oud was je? Wat was het eerste wat jij dacht?
Ik was echt heel jong.
Anderhalf jaar met die ficheprijs.
Ja, dat was dit.
Nee, ik was denk ik wat zal het zijn, 7-8 jaar oud. En toen kwam mijn oom uit Nederland naar Griekenland met een Nintendo, met een NES, de Nintendo Entertainment System.
Nice.
En toen zat ik dus Super Mario te spelen en Duck Hunt. En een paar jaar later kwam hij met de Super Nintendo. En dan was ik daar gewoon eindeloos de Lion King game aan het spelen en de Toy Story game.
Ja, dat was vet. Ja.
Ja. En toen kregen we onze eerste homecomputer. We waren ook echt, ik weet het nog heel goed, we waren echt een van de eerste op Kos. En Kos is een eiland in Griekenland, dus echt een toeristisch eiland. Dus zeg maar, computers zijn niet per se groot daar.
Dat is geweest.
Ja,
zeker.
Ja. Dus wij waren echt een van de eerste met een computer, echt met een pc thuis. En ik zat daar echt 24/7. Dus games proberen te downloaden van LimeWire en dan spelen. En dan, Virtua Fighter is denk ik de eerste game die ik echt daar heb gespeeld op mijn eerste pc.
Oh, cool.
En Gran Turismo. En sinds dan
De rest is history.
De rest is history, ja, zeker.
Leuk.
Wat, als je kijkt naar je, wat is wel leuk, hè? Want ik denk dat veel van ons wel kunnen vinden in geschiedenis en gaming. Dat je daarmee begonnen bent, ja. Aanraken met computers. Wat is voor jou een game geweest die voor jou heel erg doorslaggevend geweest is? Of heel invloedrijk is geweest?
Nou, ik denk de grootste en de makkelijkste, denk ik, is World of Warcraft.
World of Warcraft.
Ja, zeker.
En waarom?
Heb ik heel veel, ik heb zoveel tijd aan kwijt, zeg maar, geraakt. Het is bizar, want World of Warcraft heb ik misschien 5 jaar echt intensief gespeeld. Ja. En ik speel al 11 jaar of 12 jaar, nu speel ik Dota 2.
Oh ja.
En ik heb nog steeds meer uur in World of Warcraft zitten dan ik in Dota 2 heb zitten.
Wat is je slash playtime? Dat durf je niet te zeggen.
Nou ja, het is meer dan 12.000, 13.000 uur, makkelijk. Wow, ja. Maar ik denk, de eerste game waar ik echt dacht, dit is te leuk om niet te doen, was RuneScape.
RuneScape, kijk.
Dat is de eerste game waar ik echt, verslaafd aan ben geraakt. Waar ik echt thuis moest rennen om zo snel mogelijk in te loggen en om te spelen.
Ja, wat zorgde dan bij jou voor die verslaving, zeg je zelf? Wat zorgde ervoor dat jij steeds teruggreep naar die game?
Ja, vrienden, hè? Iedereen speelt het online, lekker chatten, je bouwt je karakter op. Nu weet ik wat het was, wist ik toen natuurlijk niet, maar het was die dopamine hit elke keer als je iets voor elkaar krijgt in de game. Ja, dat was gewoon je eigen doelen zetten en elke keer als je die haalde. Ja,
overwinning.
Ja, die overwinning. Ja,
beloning.
Ja, zeker.
Ja, wel geinig wat je zegt, hè, want het is natuurlijk een stuk gamification, maar ik hoor het eerste wat je zegt is ook het social aspect.
Ja, heel belangrijk.
Ik moet zeggen, bij World of Warcraft heb ik ook heel veel gespeeld. Ja. Een van de dingen die je steeds terug laat komen is de verbindenheid met je guild, met een groep mensen.
Ja, ja, zeker.
Het zijn echte mensen natuurlijk. En die sociale, je kan wel in andere games kan je ook wel dopamine halen. Dus Sudoku, als je hem oplost, ben je ook even blij. Maar die constant terugkerende sociale koppeling, ik had het wel interessant.
Nou, het is zeg maar een. Het is heel natuurlijk voor een mens dat als hij iets doet waar hij trots op is, dat hij dat wil laten zien aan andere mensen. Ja, een soort erkenning, precies. Ja. En tegenwoordig met social media wordt dat extreem uitgelicht. Iedereen, maar toen de tijd met games was het heel natuurlijk. Dat iedereen zag het, dat jij iets cools deed. Of dat je kreeg een coole item, of goed gedaan. Of met z'n 40 shared je de triumph of beating a boss in World of Warcraft. Dat soort dingen. Ja,
sta je met je epic mount of je legendary mount, sta je er als enige in Oakland.
En dan krijg je whispers van, wow man,
can I get $100?
Ja, precies.
Maar ook dingen te maken met de opkomst van de beschikbaarheid. En dat bedoel ik ook gewoon de beschikbaarheid en de snelheid van internet.
Ook, ja.
Voorheen moest je natuurlijk als je...
Dial-up.
Dan moest je bij elkaar komen, pc's onder je arm. Het was natuurlijk veel laagdrempeliger dan dat je dat nu hebt, zeg maar.
Ja. Maar toch wel grappig, hè? Want als we het dan toch daarover hebben... en ik had wel verwacht dat ik met jou een soort nerd-out zou krijgen. Dus
ja, maakt niet uit. Ik blijf zitten.
Als je dan toch kijkt naar games en hoe ze over de afgelopen jaren zijn geëvolueerd... en dan kijk ik vooral EA even aan... Als je kijkt naar lootboxes bijvoorbeeld, en dat je daar bijvoorbeeld, je zegt het is tof om te laten zien wat je kan, en dat je iets hebt gehaald, kan je dat show-off zijn. Maar je ziet nou ook dat je gewoon je kleren kan kopen in het spel.
Klopt.
Wat vind je daarvan? Ik heb hem niet een klein beetje geframed nu, maar wat vind jij daarvan?
het is, ik kijk er niet van om, als ik weet dat iets gekocht is, whatever, hè, als jij dat wil kopen.
Het heeft geen status.
Het heeft geen status. Het
ziet er tof uit.
Prima. Okay. Maar wat wel super interessant was om te zien is, Blizzard, het bedrijf Activision Blizzard, die staat niet heel goed, niet super positief in de... voor de gamers tegenwoordig. Die hadden dan World of Warcraft Classic gerelaunched. En toen hadden ze, als je het ging pre-orderen, kreeg je een bepaalde mount in World of Warcraft Classic. Maar ze hadden eerst gezegd dat ze dat niet gingen doen. En wat je zag gebeuren is, mensen deden de slash spit emote als ze iemand zagen op die mount. Dus je zag echt een complete 180, dat als je wel met zulke dingen ging rondlopen, ja, dat je negatieve emoties van mensen naar je toe trok. Dus mensen wouden ineens die mount niet meer gebruiken, want mensen werden boos dat zij die mount hadden.
En waarom was dat? Omdat ze gepreorderd hadden?
Omdat ze gepreorderd hadden. Ah. Dus ja, en ja. Dat soort dingen. En pre-order is ook nog eens een duurdere versie van het spel, zeg maar. En andere mensen vinden dat echt niet kunnen. Ja. Zij zien, jullie zijn de reden dat de game, zeg maar, steeds slechter wordt. Want jullie blijven geld geven aan bullshit, als ik bullshit mag zeggen.
Ja, dat zie je natuurlijk nu bij Diablo 4 ook. Ik bedoel, als je flex met je Wings of Terror of zo. Ja, dat kan je ook wat vinden.
We hadden het net erover. En daarom, ik zei, ik kijk naar dat soort dingen, kijken wat Valve doet. Want zij waren dan het eerste bedrijf die dan lootboxes had ingezet.
Valve, de producer van Half-Life. Van Steam.
Ze hebben Steam gemaakt, Half-Life. De Steam, de VR headset, de Index.
Ken gaming platform.
Ja. Dus zij waren eerst met lootboxes gekomen. Een beetje de hele industrie dat overgenomen. Toen zag Valve, die boxes, niet zo handig. Battle Pass. Hele industrie de Battle Pass overgenomen. En nu heeft Valve gezegd, we gaan juist geen Battle Pass meer doen, want we vinden het niet meer goed voor onze games. Dus ik ben benieuwd wat de industrie gaat doen.
Ja, dat is wel geinig. Even teruggrijpend op iets wat je eerder zei. Je zei Activision Blizzard is niet echt iets waar... echt is niet positief, wordt niet altijd positief gevaren. Waar zit dat hem in?
Ik denk dat dat een evolutie is van eerst... Zeg maar, ik had het ook. Als een Blizzard game uitkwam, kocht je gewoon de game. Want je wist
dat gewoon goed.
Het was gewoon goed. Gewoon kwaliteit. Ja, precies. Ja. Je wist gewoon dat je een goede game kocht. So, it was all fine. Ja. En toen, misstap na misstap. Toen hadden ze King gekocht. Bedrijf achter Candy Crush. En als je dan naar de kwartaalcijfers kijkt van Activision Blizzard King, zag je dat King meer geld binnenhaalde dan Activision en Blizzard bij elkaar. Dus een mobiel spelletje, Candy Crush, haalde meer geld dan Call of Duty, World of Warcraft.
Dan begrijp ik, de hele wereld zie je dat spelen. Van oma tot... een numbers game, denk ik ook, toch?
Ja, zeker. En Candy Crush is gemaakt om geld uit je te trekken, maar dat is een hele andere discussie. Maar dat snap ik wel. Als manager bij Blizzard ga je zeggen, wat doet King? Dat moeten wij ook gaan doen. Ja. Want zij maken heel veel geld. En ze zijn een beursgenoteerd bedrijf. Dus zij proberen altijd te groeien. Maar de manieren waarop King geld maakt, dat accepteren PC-gamers niet gewoon. Zeg maar, als je hele game zo gedesigned wordt en zo gebalanced wordt, dat jij geld gaat uitgeven. Ja. Dat gaat gewoon de PC-gamer, die gaat dat zien en zegt, zoek het lekker uit, ik ga wel iets anders spelen.
Ja, zeker. Ja, ik vind ook wel dat, je ziet ook wel dat, als je het hebt over Blizzard, en hou op over de studio's, wil je zien. Als je kijkt naar Blizzard, de mensen die zaten achter het game development, echt de kern van je games, weet je wel, die gasten die Warcraft hebben gemaakt, World of Warcraft hebben gemaakt, ook aan het begin van Diablo hebben gestaan, die zijn nu allemaal... Die hebben allemaal het schip verlaten.
Ja, klopt.
En je ziet wel dat daardoor, en dat zie je bij meer bedrijven, doordat die kern weg is, die mensen met een visie, kijk naar Apple, even met een knipoog daarnaartoe. Ja. Mensen met een visie, als die het bedrijf verlaten, dan blijft de marketingafdeling over. Alle respect naar marketing, dat zou niet de kern moeten zijn van je bedrijf.
Nee, je maakt een vertaalslag.
Je maakt een vertaalslag. Ja. En dat zie je heel erg duidelijk bij dat soort bedrijven wel goed terugkomen.
Ja, en ik weet... ik weet niet wat ze tegenwoordig mensen leren als ze een managementstudie doen. Misschien weten jullie dat, hè. Maar ik kan me wel voorstellen dat het allemaal super data-centric is. Hè? Meet wat je customers doen, weet wat je gebruikers doen en reageer daarop. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel goed werkt voor software. Ja. Die echt gewoon value moet leveren. Maar games zijn gewoon iets heel anders. Games... Ja. De value van games is entertainment. En entertainment is extreem subjectief. Zeg maar, wat ik entertaining vind, hoef jij niet entertaining te vinden. Ja. Dus hoe ga je dit meten? Hoe ga je entertainment meten?
Ja.
En daar zijn ze met allemaal KPI's gekomen, zoals retention, hoe vaak loggen mensen in, hoe vaak komen mensen terug, Er loggen mensen elke dag in. En dan zag je echt game mechanics gedesigned worden. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat mensen echt elke dag terugkwamen en elke dag in ging loggen en dat soort dingen.
Perverse prikkel eigenlijk in je systeem.
Ja. Nou, om een bruggetje te maken, dat is eigenlijk ook een beetje wat gamification doet. Dat is, nou, die kijken dus naar die game mechanics voornamelijk. Die trekken ze uit games en die stoppen ze dan in een normale applicatie, om het zo te zeggen.
Ja. Ja, dat is wel een leuk brugje inderdaad.
Ja.
Want jij geeft natuurlijk je staat de laatste tijd heel veel op conferenties. Nou, ik begrijp dat je al heel lang spreekt. En dat verbaast me niks. Maar ook op DevX UK had je een hele toffe talk. Die staat ook in de show notes, maar die was hoogst gerankt in ieder geval.
Ja.
Kun je iets vertellen over waar je naartoe gaat? Want ik weet dat jij die koppeling, het bruggetje koppeling software development, game development maakt. Kun je daar iets over vertellen?
Ik ben van mening in ieder geval dat, ik werk veel meer in software development.
Mm.
Maar ik ben wel van mening dat in ieder geval de software development kant veel kan leren van hoe games gemaakt worden.
Mm-hmm.
En vice versa natuurlijk, alleen ik kan over de andere kant ook kan ik niet heel veel zeggen. En ik probeer, wat mijn ervaringen zijn met game development. Want ik doe het ook heel vaak in mijn eigen tijd. En ik hou ervan om gewoon games te maken als hobby. Probeer ik een beetje te delen met mensen. Van oké, wat houdt het in? Wat kan je ervan leren? En hoe kunnen dingen ook anders, zeg maar.
Wat voor aspecten heb je dan over als je kijkt?
Bijvoorbeeld één dat bij mij echt... Zeg maar, jij, als jij een stukje code zit, Koen, misschien dat jij meteen gaat nadenken over de security van het stukje code, bijvoorbeeld. Hè, want het zit zo in je systeem.
Beroepsdeformatie.
bij mij zit bijvoorbeeld performance echt helemaal in mijn systeem. Als ik een stukje code zie, het eerste wat ik denk, hoe performt dit? En dat komt echt, zeg maar, van mijn game, van de games die ik maak. Want ja... Als je een systeem hebt die 60 frames per seconde zeg maar moet renderen, goed moet renderen, dus eigenlijk 60 keer per seconde iets moet doen, ja, dan ga je continu nadenken, wat doe ik dan elke loop? En kan ik dat zeg maar veroorloven? Ja. Ik vraag het bijna bij elke project waar ik binnenkom, vraag ik of mensen wel eens met een allocation budget hebben gewerkt. En sommigen vragen, wat bedoel je met allocation budget en dat soort dingen? Maar in de game-industrie is het heel normaal om een budget te hebben, hoeveel allocaties je mag maken en dat soort dingen.
Wat is een allocatie in dit geval?
Hoeveel memory je mag reserveren voor een object bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan heb je bijvoorbeeld een bepaalde memory budget. Nou, andere studios die hebben het echt gewoon in getallen, zeg maar. Dat verandert een beetje. In de game development is best wel normaal dat je dat soort budgetten hebt. Ik heb zoveel megabyte heb ik voor mijn textures. Zoveel megabyte budget heb ik voor mijn objecten, et cetera. Of kilobyte misschien zelfs.
En je noemt nou performance, allocation, budget. Heb je voor jezelf een aantal principles? Of dat je zegt, er zijn een aantal principles vanuit game development. En zeggen van, dit zijn echt key onderwerpen waar wij zeg maar onze game opbouwen, waar ze binnen software echt van kunnen leren, zeg maar dit soort punten.
Bijvoorbeeld binnen software development is de discussie tegenwoordig, of niet per se discussie, de consensus is immutability is good. Heb je vast ook wel eens gehoord. Hè? Je wil gewoon dat je systeem immutable is, want immutable systems are resilient, geen errors. In de game development, een van de eerste patterns die je leert is object pools. Pool je objects en hergebruik je objects. Nou ja, wat betekent hergebruik van objecten? Dat je de state van je object verandert. Want je pakt een object uit je pool, je verandert zijn state en die hergebruik je. En ik heb het vaak geprobeerd zeg maar, om dat soort objectenpools ook te introduceren in mijn software engineering. Gewoon een set amount van objecten die ik dan continu recycle in plaats van continu een nieuw object aanmaken.
En wat is dan beter? Want als je het kamp van immutability tegenover je hebt, wat zijn je argumenten dan?
Nou ja, mijn argument is als je weet zeg maar, waar je state change gebeurt en dat redelijk weet te isoleren, zeg maar, en dat je het zeg maar, niet over je hele systeem doet, dan is het heel goed om gewoon dat ook in je normale systeem te doen. Waarom moet je in godsnaam continu nieuwe objecten aanmaken voor je DTO, voor je model? Als je ook gewoon een pool van 1000 objecten hebt, als je die je continu hergebruikt in je service, als je 500 calls doet, of 500 calls krijgt per minuut of zo. Weet je, dit is gewoon een zonde.
Want,
in mijn mening.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ik ben ook wel eens benieuwd, hè. Ik heb vroeger zelf ook wel eens een game geschreven. En dat is echt... Het is anders dan de software. Want je hebt... De game is software, maar het is anders dan een applicatie. Dan een applicatie, je rendert iets op je scherm. En vervolgens wacht je tot eigenlijk dat de gebruiker wat doet. En je hebt een aantal keren een on-paint refresh bijvoorbeeld. Noem maar wat. Waar de monitor aangeeft als ik op mijn muisje over... Ik moet op een manier tekenen. Ik noem maar iets. Maar hoe ziet een game er nou onder de motorkap uit? Kun je daar iets kort over vertellen?
Ik weet niet hoe diep... Het depends natuurlijk. Ik weet niet hoe diep je wil gaan. Maar ja, over het algemeen, je hebt je graphics layer. Vaak gebruiken ze iets van OpenGL of NGL layer of DirectX of iets.
Die zorgt ervoor dat er iets op het scherm getekend
wordt. Ja, en dat is en dan heb je een abstractielaag bovenop. Zodat je niet zelf zeg maar alle pixels hoeft te tekenen. Dat soort dingen, dat hoef je tegenwoordig niet meer. Je zal ongetwijfeld ook een game engine gebruiken. Ik gebruik vaak Unity 3D. En C# om de games te maken. Die abstraheert bijna alles weg. Dus ik hoef echt niet met OpenGL te praten. Soms is het nodig. Dat laat Unity ook toe. En dan heb je natuurlijk ook je physics engine. Die doet dan alle physics calculations voor je.
Als zwaartekracht bijvoorbeeld.
Dan gebruik je... Unity gebruikt NVIDIA Physics. En volgens mij is dat ook een beetje de de facto library for physics in game development. En dan heb je natuurlijk ook je UI-laag. En hoe dat geïmplementeerd wordt. Dat verschilt heel erg per game engine. Maar ik denk het belangrijkste is dat OOP, zeg maar, dat objectgeoriënteerd programmeren, dat maakt heel veel ruimte, zeg maar, dat gebruik je niet heel veel. Je gebruikt veel meer composition. Dus je hebt een object, je hebt je game-object, en elke keer als je iets wil dat er gebeurt met het object, dan maak je script dan een component die daaraan hangt, en dan doet hij dat. En zo bouw je je object op.
Dus meer een boomstructuur dan... Interessant.
Dus OOP wordt... In ieder geval door mij zelf gebruik ik niet heel veel als ik mijn games maak.
En als je kijkt naar de software development zelf... want dan heb je het over nu even kort over de verschillen tussen software development en game development. Als je kijkt naar hoe games worden ontwikkeld ten opzichte van hoe software wordt ontwikkeld... Waar zitten dan de grote verschillen?
Ja, games is gewoon een heel creatief proces.
Wij staan toch ook elke ochtend om 9 uur heel creatief met een bakje koffie te zeggen wat we gedaan hebben.
ongetwijfeld ook stand-ups en dat soort dingen. Een beetje mijn ervaring. Hè. Het zal ongetwijfeld ook anders zijn per studio. Maar mijn ervaring is, het kan zo zijn zeg maar, dat je begint met aan een user story in de ochtend. En de game designers of jij zelf hebt een geniaal idee tijdens het ontwikkelen en het playtesten. En je zit en dan gooit alles, zeg maar, 180. Je komt totaal de andere kant op. Je bouwt iets heel anders. Terwijl in software development, we hebben Scrum, hè, en dat is, je hebt ook je sprints. Laten we ook zelf zeggen, als je meer Kanban doet, dus meer free format. Of het algemeen, als je story oppakt. Maak je die story ook af. Terwijl in ieder geval mijn ervaring is, in game development kan het zo zijn dat de story heel erg verandert terwijl je bezig bent met de user story.
Of moet je gewoon kortere iteraties hebben bij je...
Ga je iteraties doen van een kwartiertje?
Dat is serieus zo hard?
Dat is het verschil tussen je software developer. Dus hij wil gewoon een open einde, jij wil gewoon een taakslijden.
Op een gegeven moment ga je natuurlijk wel... het is een iteratief proces en je gaat agile... in dit geval om de 2 weken, hè, om de dingen overzichtelijk te houden. Als je het hebt over Scrum in dat geval, maar Scrum is niet agile. Daar wil ik even vanaf zijn. Het feit dat je iteratief gaat kijken van wat hebben we nu gedaan en waar gaan we naartoe. Ik merk dat het bij game development dus veel kort iteratief is. Hoe kun je dan dingen plannen uiteindelijk?
Ja, niet.
Dat waarom alles zo uitloopt?
Maar daarom loopt ook alles zo uit. Ja, it makes perfect sense als je over nadenkt. Want ze proberen iets leuks te maken. Maar als je ermee begint, je hebt zo'n vaag idee wat het moet zijn, wat het kan zijn. En dan ga je maar beginnen bouwen. Maar ja, het kan zo zijn dat je iets hebt gemaakt en denk, ja, dit is echt, dit is zo bagger.
Ik zie gaming ook veel meer van buiten als een soort van kunstvorm. Dus het heeft veel meer vergelijkenissen, denk ik, met creatieve processen als het maken van muziek. Het maken misschien van een schilderij.
Zeker.
En ik denk ook dat daar de kracht in zit. En ik denk ook wat je net aangaf ook. Het is leuk om alles kapot te beredeneren. Hoe ziet mijn doelgroep eruit? Kijk maar tegenwoordig naar, ja, naar een zogenaamde succesvolle serie vanuit Netflix. Ja, die wordt gebouwd vanuit de data van Netflix.
Ja.
Maar
ja,
en hoeveel innovatie komt daar nog uit? Weet je? Hoe vaak komt er nog echt iets nieuws dat je zegt, zo, dit is geniaal. Ja. Het is allemaal een voortvloeisel uit het vorige. Dus ik kan me ook voorstellen dat game design maar, ook veel meer raakvlak heeft met een bepaalde kunstvorm. En dat juist die ruimte nodig zeker heeft aan creativiteit.
Maar, ja, dat zou kunnen, ja. Maar in de game-industrie heb je precies wat je zegt. Die issue heb je ook best wel heel erg. Want nou ja, je ziet tegenwoordig heel veel remasters uitkomen van games die oude games. Nou, dat is natuurlijk heel veilig, want nou, je weet al wat je gaat maken en hoe het eruit moet gaan zien. Ja. Je moet er gewoon een nieuw jasje gaan geven. En wat je bijvoorbeeld heel populair spel, Hogwarts Legacy, 3 maanden geleden uitgekomen.
Ja.
Best verkochte game in jaren volgens mij. En ik speelde de game. En ik vond het echt een verschrikkelijk game. Want ik. Nou, maar, want je kon echt.
Harry Potter, hè?
Ja, de Harry Potter Hogwarts Legacy, ja. Want ik kon gewoon de Excel sheet achter de game, zeg maar, zien. Met game mechanics people like, zeg maar. En dan was gewoon een checklist die ze gewoon aan het afwerken waren.
Feest in open deuren.
Ja, het was echt. Het was,
Skyrim in een.
Het was echt verschrikkelijk. Het was echt nul creativiteit, zeg maar, in de game. In ieder geval dat gevoel kreeg ik.
Yeah.
En nou ja, mijn vriendin vond het geweldig, want ja, zij liep dan rond in de Harry Potter wereld en Hogwarts en ze kon rondvliegen. Maar ja, zeg maar, als ik een game speel tegenwoordig, wil ik wel een beetje de passie zien van de ontwikkelaar, zeg maar, dat hij wel echt zijn eigen ideeën of zo. Ja.
Wat is dan de laatste game waarbij je dan dat hebt gehad van, ja, dit is een passie? Want je ziet bijvoorbeeld bij indie games, zie je nog wel wat creatieve dingen terugkomen, ja, weet je, waar je denkt van, shit, dat is een tof concept.
Ja.
Maar wat is de laatste game Elden waar je dat hebt gehad? Eldering, nice. Ja, ja? En waar zat het hem in dan?
Dat zij gewoon hebben gezegd, alles wat de game-industrie vindt dat moet gebeuren in een open-world game, gaan wij niet doen. We gaan het gewoon anders doen. En toen zag je gewoon, ze hadden gewoon een visie hoe hun open wereld eruit moest zien.
Ja.
En dat hebben ze gewoon gemaakt. En nou, ik zeg niet dat het de perfecte game is of zo. Hè? Het is wel, de UI is een beetje clunky. En nou ja, als je dan echt, zeg maar, online wiki moet gaan om uit te zoeken hoe je een quest moet finishen, dan heb ik ook iets van, oké, dat had je misschien wat beter kunnen doen.
Ik heb moeten platinum met een guide.
Want ja, precies, want dat had ik niet te doen.
Dat had ik niet hoeven doen.
En dan volg je de guide en zit je er echt zo van, oké, hoe is iemand hier achter gekomen? Ja. Anyway, maar
maar daar zijn ze op gericht, hè? Dat is toch wel een doel. Ze zeggen ook vanuit From Software, die zegt ook de community, vindt het leuk om de community dingen te laten uitzoeken.
Ja, zeker. Dat was
ook extra vaag juist om dit soort dingen.
Maar wat ik heel goed vond in Elden, is als je tegenwoordig een Ubisoft game pakt, of een open world game.
Assassin's Creed.
Het is allemaal hetzelfde. Je gaat overal icoontjes zien op je map.
Ja.
Je gaat ergens een icoontje zien waar je heen moet gaan om een stukje map te exploren. Allemaal treasures die je kan vinden. Allemaal fortresses, zeg maar, die je kan unlocken.
Ja.
En je map zit vol met icoontjes waar je dingen kan doen.
Ja.
En dat vind ik zo verschrikkelijk. Dus eigenlijk, als je je map opent, weet je al precies waar je heen moet lopen om wat te doen. En Elden Ring zei, je krijgt een map, je gaat op M drukken, dit is zeg maar de map, dit is waar je bent. Nou ja, veel plezier, loop maar rond.
Ja.
En dat is precies wat je dan doet.
Je loopt rond. Een paar keer goed dood ook.
Ja, even een paar keer. Maar, en wat ze dan heel goed hebben gedaan is, overal waar je heen liep, was er ook iets te doen. En dat was dan, nee, het is echt hun visie. Zeg maar, hun idee was, we gaan een open wereld bouwen zonder guide, zeg maar, of zonder iets dat de mensen vertelt waar ze heen moeten. Af en toe krijgen ze hier en daar een beetje hints. Maar als ze ergens heen gaan, moet er iets te doen zijn. Ze moeten nooit ergens heen lopen en het dead end vinden. Of niks, dat niks gebeurt. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. En dat vonden heel veel mensen, want de game heeft heel goed verkocht.
Ja, klopt.
Hey, even nog een stapje weer terug met dat linkje. Ik vind het wel. Kijk, uiteindelijk ben je dagelijks bezig bij de klant.
Ja.
Maar je bent niet met game design bezig.
Nee.
Ik ben dan wel benieuwd, wat kan jij dan meenemen richting de klant? Dat je toch zeg maar iets dagelijks met je passie kan doen en die klant kan helpen.
Ik heb ook in het verleden heel veel met games gedaan. Okay. Bij een vorige, dus ik heb veel gamification projecten. Nu werk ik voor Rootscanner, mag ik vast wel zeggen dat ik daarvoor werk. En wat ik wel zie is, ik probeer ze een andere manier van visualiseren te laten zien. Dus meer in 3D dingen laten visualiseren. En volgens mij heb ik tot nu toe best wel goed kunnen helpen in ieder geval met performance issues. Het is best wel flinke datasets waar we mee werken die heel snel bepaalde conclusies moeten trekken gebaseerd op die data. En in ieder geval, ik denk in ieder geval dat mijn performance mindset heel veel heeft geholpen wat dat betreft. Dus dat kan ik heel goed meenemen. En ik probeer ook heel veel lol mee te nemen naar mijn project en projectteam. Dus ik ben dan zo iemand die, als je testdata gaat zitten maken, ga ik mijn klassen allemaal rare namen geven. Of ga ik rare namen of referenties een beetje inside jokes doen. En de comments moeten een beetje grappig zijn als ik comments achterlaat, weet je, dat soort dingen. Zodat het gewoon een beetje leuk is en een beetje een leuke sfeer gecreëerd wordt.
Hey, denk je dat elk software development team geholpen is met iemand met een achtergrond zoals jij? Of is dat echt specifiek sector? Of denk je van het zal voor elke developer goed zijn om eens een keer, al is het maar een aantal maanden, met iemand met game design of game development ervaring in zijn team te hebben? Al is het maar voor nieuwe inzichten?
Ja, ik denk dat het voornamelijk is. Hè. Ik denk als je bijvoorbeeld een team van alleen maar game developers hebt, dat het heel goed is om een keertje keiharde... Precies. Om een keiharde back-end software engineer uit de bankingwereld daar neer te zetten voor nieuwe inzichten. Hetzelfde voor een software engineering team. Ik denk dat wel heel waardevol kan zijn. Ook voor de andere mensen. Hoe kan dit anders? Hoe is het mogelijk om dingen anders te doen?
Maak af, want ik wilde nog. Je riep net iets super tofs. En ik weet niet of Koen hem wilde noemen, maar anders noem ik hem. Jij zegt: mensen weten eigenlijk niet van buitenaf hoe vaak die mindset of een stuk gamification gebruikt wordt zonder dat ze het doorhebben.
Klopt. Ja, heel veel.
Ja.
Als je op booking.com gaat en dan krijg je te zien, twee mensen hebben dit al geboekt vandaag. Of nog eentje, en is volgens mij zelfs verboden, gezien.
Of dat woord verboden of is inmiddels,
heel goed, maar dat is FOMO, fear of missing out, zeker. En fear of missing out is een hele goede, trigger voor die al jaren gebruikt wordt in games om mensen nog een keer te laten inloggen. Op een gegeven moment hebben andere normale bedrijven dat gezien. Daar kunnen we ook iets mee doen. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg. Als je bijvoorbeeld Duolingo gebruikt. Duolingo is extreem gegamificeerd. Dat zeggen ze ook en daar hebben ze heel veel blogs over. En ze doen het ook heel goed. Maar bijvoorbeeld de streaks, of als je ergens een streak aan het opbouwen bent. Duolingo heeft elke dag dat je oefeningen doet en daar bouw je streak op. Op een gegeven moment wil je je streak niet meer kwijt. Dat is ook echt zo'n gamified mechanic die ze dan hebben geïntroduceerd. Als je leaderboard ergens zit, ik hoef er niet te veel over te zeggen. Dat is rechtstreeks uit games gehaald.
Als je bij Waze kijkt wie de meeste kilometers in deze maand heeft gereden.
God, dat er zo verworven zit erin.
Maar wel grappig, hè? Want bij Duolingo is het bijvoorbeeld wel, is het misschien ook wel educatie wat erachter zit. Waarbij het bij booking.com misschien ook wel meer is om de
commercie
te stimuleren.
eBay doet het ook. Je hebt nog één minuut om hierop te antwoorden. Je moet snel zijn, weet je, dat soort dingen. Dat zijn allemaal triggers die nou ja, wel ergens een afstand mee hebben uit, nou, ik ben niet per se uit, uit videogames, maar wel uit game theory, zeg maar. Ja. Uit hoe maak je iets leuks? Of ja. Hoe maak je iets...
Ja, ik denk dat misschien een punt, en wat je ziet natuurlijk ook veel bij gaming, je hebt het over dopamine. Ja. Je ziet het, de grote IT-giganten, ook als je kijkt naar social media. Ik denk dat game design er veel meer bezig is geweest met hoe werkt de psychologie achter een dienstverlening, achter een game. Hoe werken de hersenen van een mens? Hoe werken de hersenen van een kind?
Ja.
Ik denk dat dat veel eerder speelde, zeg maar, in de game development dan in
Film. Ja, een van de eerste bedrijven waar ik van heb gehoord, dat ze een psycholoog in dienst eerst een psycholoog en daarna een psychologenteam in dienst hadden genomen. Dat was King met Candy Crush.
Okay.
En dat, ja, dat zie je heel sterk in hoe de game is opgebouwd.
Ja.
Ja.
Grappig, we kijken ze dan naar.
Ja. Krijgen we dan DevSec op zich?
DevSec Game op.
DevSec Game op zich.
Ja, en Valve heeft het ook. Maar ja, Valve heeft ook economen in dienst en dat soort dingen. Dus die gaan wel een stukje verder.
Hey, we zitten...
Super interessant. Ik ben ook wel even benieuwd naar hoe jij de toekomst daarin ziet.
Ja.
In games of in...
Het antwoord is ja. Ja. Hey, kijk, games is lastig te voorspellen, weet je. Want dan ben je ook ben je afhankelijk van hoe... Ja. Waar game studios mee komen en wat de trend is en wat voor dingen je aan ziet komen. Dat is al wel lastig. Maar ik denk, we staan nu al wel op het punt dat de gamification hoor je steeds meer. Wat je nu ook zegt, de websites maken daar gebruik van. Ja, AI, waar er ook wel weer dingen in kunnen terug kunnen komen. Maar vooral die koppeling tussen software development en game development. Zie je daar een trend of iets richting de toekomst?
Nou, ik grapte laatst toevallig met een van mijn collega's van... Ik kan niet wachten tot wij een Battle Pass moeten gaan maken voor Rootscanner. Want een Battle Pass, voor mensen die het niet weten, is iets dat heel veel games gebruiken om mensen geld te laten betalen aan hun gratis games, zeg maar.
Je moet het blijven gebruiken.
En je moet het blijven gebruiken, hè? Je moet het grinden, dus je moet het dingen doen. Het is een hele goede manier om engagement te verhogen. Dus ik denk in ieder geval in de toekomst dat wij traditionele software engineers in onze websites en onze backends allemaal systemen gaan zitten bouwen om dit soort features in te bouwen aan onze platformen en de websites.
Komt het daarmee ten goede of worden we helemaal gek gespend met dopamine shots straks?
Het ligt eraan. In ieder geval,
of je er gevoelig voor bent.
Als ik eraan werk, ga ik in ieder geval proberen om het een beetje af te remmen of een beetje conscious te doen. Maar ja, het kan zomaar ook heel scummy uitpakken.
Ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik heb niet altijd aan de commerciële kant van de projecten gezeten, maar ook vaak aan de overheidskant. En daar heb je best wel een uitdaging om af en toe, om best wel wat draagvlak te creëren voor nieuwe oplossingen.
Ja.
Ik denk dit soort triggers, ongemerkt, laagdrempelig, om toch systemen te gaan gebruiken. Hè, wat heel belangrijk is voor ondersteuning van proces en dienstverlening. Het is helemaal niet gek om vanuit dat perspectief een keer vanuit die projecten te bekijken. Nee, goed.
Kijk naar bijvoorbeeld de hacking. Als je een Capture the Flag organiseert, dat is natuurlijk ook een gamification van iemand awareness te geven voor cybersecurity. Maar ook het Experience Lab van Cohesion.
Ja.
Dat zijn allemaal gamified manieren om ergens mee aanraking te komen. De fun factor zit er gewoon in.
Ja.
Ja. Alleen het is... En mensen kunnen echt heel gevoelig voor zijn. Dus je moet er...
Hoeveel 13.000 uur in World of Warcraft zijn?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je hoort echt horrorverhalen van mensen die honderden duizend euro's hebben uitgegeven aan dat soort games.
Ja.
En dat ze tweede hypotheek nemen in hun huis om die verslaving te blijven voeden. Weet je, dat soort dingen.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk een Battle Pass, die moet je kopen. Dan kan je meer gebruik maken van het systeem. En dan krijg je iets hoger salaris aan het einde van de maand.
Waarom niet? Waarom niet? Nee, maar het is... het is wel... het kan wel echt heel heftig uitpakken.
Ja.
Ik zeg wel...
Is dat een maatstaaf voor alles wat we hebben? Want je moet natuurlijk met alles wat je introduceert, moet je excessen weer. Hè? En moet je dan ook die excessen gaan managen? Of moet je ook accepteren dat inderdaad niet iedereen er goed mee om kan gaan? Ja, ik vind dat een lastige discussie, hoor.
Nou ja, zeker. Alleen bijvoorbeeld lootboxes in games.
België is verboden, toch?
Ja, kinderen gebruiken die dingen. En die kinderen die weten niet meer. Die denken, oh, leuk, explosie. En ze maken die lootboxes ook zo leuk mogelijk. Ja. Confetti, weet je.
Ja, dat vind ik echt bescherming. Precies. Een bepaalde leeftijdsgroep.
Ze zijn daar, ik denk ook doordat dit zo snel gaat, is daar eigenlijk nog geen wet en regelgeving voor. Ja. Dus we zien pas nu wat voor impact dat heeft.
Ja.
Ik kan me best voorstellen dat als we over 10, 15 jaar op terugkijken, dan denk je, dat
niks is geweest. Het al funder is eruit.
Nou ja, maar zo is het uiteindelijk wel, hè, dat zie je natuurlijk bij social media, zie je dat ook. Het is vanuit een fun factor is het ontstaan. Ja, en dan kom je op bepaalde inzichten dat de fun factor eigenlijk misbruikt wordt om een heel lucratief commercieel model erachter te
pakken. Ja,
en dan wordt het misbruikt. En dan, dat is natuurlijk die hele discussie die er nu ook omheen zit.
Ja. Ik zeg altijd, als je zoiets introduceert, is het om je platform echt leuker te maken, maar je gaat niet je platform op aanpassen om dat mechaniek effectiever te maken.
Mm-hmm.
Zeg maar, als jullie een beetje snappen wat ik probeer te zeggen.
Ja.
Dus als je gaat zien dat je platform, zeg maar, features gaat uitzetten, zodat mensen die moeten unlocken via een battle pass, weet je, dat soort dingen, dan weet je, oké, je bent een beetje in een slippery slope bezig. Dan ben je, zeg maar, je hebt een battle pass geïntroduceerd, of lootboxes of iets in je systeem en mensen reageren daar goed op. Dus dan ga je features die al open waren, ga je daarachter verschuilen.
Mm-hmm.
Ja, dan weet je al, oké, je bent een beetje scummy bezig, als ik het zo mag zeggen zelfs.
Ik vind het een mooie afsluiting. Een
hele mooie afsluiting. Ik heb zoveel vragen, maar je moet gewoon maar een keertje terugkomen. Dat denk ik ook.
Hey, ja, graag. Ja, dat was leuk.
Top je hier te hebben.
Ja.
Dankjewel.
Bedankt voor
je leuk dat ik er mocht zijn.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.